Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En we hadden het voor de pauze veel over brood. Hij is het ware brood. En in Johannes 6 komt nog een opmerking. En die is ook wel voor ons wat duidelijker, denk ik. Wat nu, wanneer jullie aanschouwen hoe de Zoon des Mensen daarheen opstijgt waar hij tevoren was. Dat was ook een moeilijke uitspraak voor de Israëlische mensen, de Joodse mensen die toen naar hem luisterden. Maar hier zegt de Heer natuurlijk heel duidelijk dat hij daar tevoren was. Dus hij had daar een zekere plaats. En we weten natuurlijk uit andere schriftplaatsen dat het een plaats van grote heerlijkheid was. Dus hij zou opstijgen waar hij tevoren was. En in Johannes zien we nog iets bijzonders. Als je wat inzoomt en de dingen die de Heer zegt en die hij meemaakt, de gang die hij gaat, om het zo maar te zeggen. De Heer ging als de hoge priester die uit de tabernakel komt en terugkeert. Dus hij maakt de gang zoals de hoge priester die elk jaar maakte. Die kwam in het heilige der heiligen, om het zo maar te zeggen. En u ziet de blauwe pijl, die gaan we eerst volgen. De hoge priester kwam jaarlijks vanuit het heilige der heiligen, door het heilige heen, naar buiten toe. Als we het hebben over de tijd van de tabernakel. En als het weer grote verzoendag, Yom Kippur is, dan zou die ook weer de andere route afleggen naar binnen in het heilige der heiligen, om het zo maar te zeggen. En dat blijkt dus uit het hele verslag van Johannes over zijn leven. Want wat zien we bij Johannes? In het begin was het woord, en dan wordt er gezegd, was het woord naar God toe. Dus er wordt niet gezegd het woord was bij God, zoals de meeste vertalingen zeggen. Maar er staat het woord pros in het Grieks en dat betekent naartoe. Ofwel een richting naar iets toe, hè? Naartoe iets gaan. Dus in het begin was het woord naar God toe. En het vervolgt dan met God was het woord. Daarmee knoopt Johannes aan bij Tenach, waar God in, zoals dat dan gezegd wordt, God in het woord naar de mensen toe kwam, naar zijn volk Israël toe kwam en via dat volk ook naar anderen. Maar zij hadden de onthullingen van God door het woord. Dus in het begin was het woord naar God toe. En het blijkt dat de Heer zelf de verpersoonlijking is van dat woord. Hij was zelf degene die sprak. Hij kwam uit de Vader, heeft hij ook gezegd, en dat hebben we in de vorige keren gezien, dat hij uit de Vader kwam en werd ook door hem, wordt door de Vader afgevaardigd om hier naar de aarde toe te gaan, als mens, de aarde te komen. Dus hij kwam bij de Vader vandaan, je kan daarmee zeggen, hij kwam uit het heilige der heiligen, dat was de woonplaats van in het tabernakel van de Shechina, weet u wel, de wolkkolom en de vuurkolom die troonde op de hilasterion, op het verzoendeksel, in het Hebreeuws kaporet. Het verzoendeksel of het deksel van bescherming. En daar troonde Yahweh in de wolkkolom en daar sprak hij. Dat was eigenlijk het centrale gegeven van, zoals Israël door de woestijn, zetten ze steeds die tabernakel op. En het centrale in die hele tabernakeldienst was natuurlijk het heilige der heiligen, waar hij sprak. Dat was eigenlijk het centrale gegeven. En in die, dat weet u, in die ark van het verbond, daar lagen de stenen tafelen, daar lag het woord, daar lag het woord van God. En het getuigenis van dat woord, dat werd beschermd door dat beschermdeksel. En daarom werd er jaarlijks door de hoge priester op Yom Kippur werd er bloed gesprengd op dat deksel onder andere, en nog meer, ook op de grond daarvoor. En dat was dan zo dat dan voor een jaar was het volk weer vrijgesteld, was een jaar als het ware het weer bedekt. En tot volgende Yom Kippur, maar het moest natuurlijk steeds herhaald worden. Maar daar kwam de hoge priester vandaan en dat is ook in feite de gang die de Heer zelf ging. Dus hij kwam bij de Vader vandaan en dan zien we in het vervolg van Johannes, hij was het wat er van hem gezegd wordt, hij was het waarachtige licht, dat, komend in de wereld, ieder mens verlicht. En daarin zien we in feite de Heer in het heilige, waar de kandelaar staat, de gouden kandelaar. Een prachtige gestileerde amandelboom, of amandeltakken, en olijfolie. En die zorgde dan voor licht in de tabernakel. En daarin is de Heer natuurlijk in een prachtige metafoor, kon de Heer ook van zichzelf zeggen, ik ben het licht van de wereld. En dat is hij nu niet. Ja, wij zeggen hij is dat nu wel, maar het wordt door de wereld niet erkend. Maar in de komende 1000 jaar zal die boodschap ook uitgaan over deze wereld vanuit Israël, dat hij, de Messias, is het licht van de wereld. En dan zal het wel degelijk overal bekend worden, want de aarde zal immers vol worden van de kennis van Yahweh, zoals de wateren de zeebodem bedekken. Dat is de profetie, de belofte, profetie van Habakkuk, onder andere. Meer profeten hebben dat gezegd. En dan gaat daar dat licht inderdaad weer uit van die olijfboom, vanuit Israël, het woord. De wet zal uitgaan uit Sion en het woord des Heren uit Jeruzalem. Jesaja 2 heeft dat allemaal, het is allemaal geprofeteerd en zo zal het zijn in de komende 1000 jaar. Dus dan is hij inderdaad het waarachtige licht dat ieder mens verlicht in die komende wereld. In de 1000 jaar zal dat ook zo zijn op aarde. Zeker. Dus hier zien we de Heer dan als het ware in het heilige, waarin hij dan, waar dan de kandelaar, de zevenarmige kandelaar van spreekt. Die spreekt van hem die het licht van de wereld is. En natuurlijk daarmee tegelijkertijd ook van het woord. Want u weet, het woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat zijn die prachtige metaforen. En dat is natuurlijk alles wat het woord ook doet. En dan de volgende, dan komen we bij het koperen wasvat buiten de tabernakel. En dat is het volgende wat ook in Johannes gebeurt. Deze dingen gebeurden in Bethanië aan de andere zijde van de rivier Jordaan, waar Johannes doopte. En dan gaat hier over dopen, het wasvat. Want dat was het beeld of het type van de reiniging die de priester moest doen voordat hij dienst kon doen in de tabernakel. Doop in water is alleen maar een uitbeelding, en dan zeg ik het echt bewust zo, alleen maar een uitbeelding van een geestelijke realiteit. Dat is het werk van de geest, en daarin is de doop in water alleen maar een beeld. De werkelijke reiniging is de doop in de Heilige Geest. Dat is de reiniging die een mens nodig heeft. En iedere gelovige nu in deze tijd is ook in die ene geest gedoopt naar binnen dat ene lichaam. Maar we zien dat hier, we zien dus hier de Heer komen bij Johannes en die doopte en de Heer wordt zelf ook gedoopt en we zien hem dan komen in feite bij dat koperen wasvat. Dus we zien die beweging van binnenuit, vanuit het heilige der heiligen, door het heilige, komt hij nu bij het koperen wasvat. En hij komt natuurlijk ook bij het brandofferaltaar. En dat is ook wat Johannes zegt. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En zo zal dat ook in de komende 1000 jaar door Israël gepredikt worden aan de wereld. Dat hij het ware lam was, dat inderdaad de zonde van de wereld wegneemt. En dan zullen de priesters kunnen zeggen in de komende 1000 jaar, kijk maar bij onze tempel die daar staat, de tempel van Ezechiël, die zal er weer staan in de 1000 jaar. Daar zal ook de offerdienst zijn. Dat zal voor Israël onderwijs zijn achteraf over de betekenis van de kruisdood van onze Heer. En dat zal Israël natuurlijk dan vervolgens ook aan de volkeren gaan onderwijzen. Dan krijgen ze aanschouwelijk onderwijs bij de tempel van Ezechiël, met die offerdienst, wat de Heer voor hen als het ware offer heeft gedaan. Dat is denk ik de betekenis waarom er toch nog offers gebracht worden in de komende 1000 jaar. Want mensen vragen zich dat vaak af. Ja, Ezechiël 40 tot 48 wordt gesproken over een tempel. En er worden ook nog offers gebracht, er wordt ook over gesproken. Zelfs David zal daar nog offeren. Hoe kan dat nou? Nou, dat is aanschouwelijk onderwijs dus achteraf. Natuurlijk, het is volbracht. Tuurlijk is het volbracht. Maar mensen hebben dan nodig om daarin te groeien en dan heb je eerst aanschouwelijk onderwijs nodig door middel van die letterlijke offers om later, stapje voor stapje, de diepere geestelijke waarheden te gaan verstaan. En pas later, pas in de nieuwe schepping, zal er meer van het evangelie van Paulus naar voren komen in de mensheid. Dan is de mensheid voldoende gegroeid om ook die boodschap te gaan verstaan, dat die boodschap van verzoening. De Heer regeert in die 1000 jaar nog als de Zoon des Mensen, maar op de nieuwe aarde zal hij regeren als de Zoon van God. En de Zoon van God is er van een veel, die titel is van een veel hogere orde dan de Zoon des Mensen. Dat is denk ik duidelijk, hè? Dus hier zegt Johannes, zie het Lam van God, dat van de God, moet ik zeggen, zie het Lam van de God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat zegt Johannes van hem toen hij hem zag komen. En dat wist Johannes door de Heilige Geest, wist hij ook niet uit zichzelf natuurlijk. Maar hij zag het en hij zei, ja, dat is hem. En daar zien we dus het brandofferaltaar, want daar werden de offers natuurlijk gebracht, het koperen brandofferaltaar. En dan zien we aan de buitenkant van de tabernakel is alles van koper en in de tabernakel is alles van goud. Dat heeft natuurlijk ook zo zijn betekenis. Maar goed, we gaan verder. En na zijn verwerping gaat hij als het ware weer terug. Zien we hem als het ware weer die beweging terugmaken, dat hij op weg is terug naar, wat moet ik zeggen, het Heilige der Heiligen, naar de Vader. Voor het Pesachfeest, het Paaschafeest, nu weten dat zijn uur gekomen was, dat hij zou overgaan uit deze wereld naar de Vader. En hier zien we dat hij teruggaat naar zijn verwerping en dan is hij met zijn discipelen in de opperzaal en dan vieren zij het laatste Pesachmaal. En daar is ook het brood, daar is ook dat leven, hè? En daarin kun je eigenlijk zien dat hij teruggaat inderdaad, de weg terug. En dat zou hij ook zeggen. Dat zegt Johannes dat van hem, dat hij zou overgaan uit deze wereld naar de Vader. Hij gaat terug. Dat is deze beweging. Van buiten weer naar binnen tot in het Heilige der Heiligen bij de Vader. De Heer die verwijst naar zijn dood. Dat is vlak voor Johannes 13. Daarin zien we in feite opnieuw dat brandofferaltaar naar voren komen, waarop de dieren geslacht werden en helemaal opstegen. Een brandoffer was opstijging, waarin het offer helemaal verteerd werd en helemaal opsteeg naar Yahweh. En het brandoffer, dat is het eerste offer wat ook genoemd wordt in Leviticus, dat was een aangename geur of een welriekende reuk voor Yahweh, want dat steeg helemaal op. Dat was helemaal voor God. Er was niets bij voor de mens. De priesters mochten daar niets van eten. Dat gold dan wel voor andere offers, maar van dat brandoffer, wat in Leviticus 1 genoemd wordt, daar mochten de priesters niets van eten, want dat offer was helemaal voor God. Nou, dat symboliseerde natuurlijk de Zoon, die later de Zoon des Mensen zou zijn, die helemaal in feite zijn leven opbrandde, opsteeg voor God. Hè? En later ook daadwerkelijk zijn kruisdood natuurlijk. Hè? Dat was het ultieme. Het koperen brandofferaltaar. Hij verwijst naar zijn dood. Amen, amen. Ik zeg jullie, indien de korrel van het graan niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. In geval hij echter zou sterven, draagt hij veel vrucht. En dat is natuurlijk een geestelijke les uit de natuur die wij kennen. Want leg maar een korrel graan in je vensterbank en er gebeurt niks mee. Op het moment dat je hem in de grond stopt, wat gebeurt er dan? Nou, dan valt hij helemaal uit elkaar en dan komt er een prachtige nieuwe aar uit met andere korrels eraan. Dat is de les die de Heer hier voorhoudt, die hij zelf heeft ondergaan. Les uit de natuur. En die geldt natuurlijk ook voor ons, hè? Die les geldt ook voor ons. Wij die ons samen met Christus mede gestorven en begraven weten. Ja, en ook opgewekt, want ja, het is ook de bedoeling dat ons leven vrucht draagt. En dat draagt vrucht, steeds meer vrucht, naarmate we ons steeds meer en meer bewust worden en ook zo leven, dat we samen met Christus mede gekruisigd zijn, gestorven en begraven. En dan vervolgens in nieuwheid van leven wandelen, want het levert dan een nieuwe levenswandel op. Dat is die nieuwe aar die met allemaal korrels eraan, die vrucht draagt. En zo zou ook ons leven als gelovigen zijn natuurlijk. Hè? Dat is de consequentie van zeg maar de les van de graankorrel, hè? Dus hebben we weer zo'n prachtig voorbeeld uit de natuur, waarin God predikt, ja, zo is het, dat is mijn weg. Eerst door dood heen en dan de opstanding en dan komt er ook vrucht. Dat is de manier. Dat is de weg. En dat is wat God doet. Ja, dat zijn natuurlijk prachtige lessen. Hè? En zo zit de natuur daar natuurlijk vol mee. Dus gaan we nu niet dieper op in, maar heb je wel eens op de bijen gelet? Op het leven van de bijen? En de honing en zo, hoe dat allemaal gaat? Nou, dan valt je mond open van verbazing hoor. Dat is één grote prediking van het evangelie in feite. Dat kan ik niet anders zeggen dan dat. Het is één grote prediking, ja zeker. Honing. Honing is trouwens ook een beeld van het woord van God, hè? Je hebt honing nodig en in de natuur, als je in het wild honing vindt, is dat vaste spijs hoor. Dat is niet het vloeibare wat wij in een potje hebben op onze brood doen, wat lekker smaakt, of in je thee. Ik doe altijd een klein schepje honing in mijn thee, vind ik lekker. Zoete kou, denk ik dan. Maar honing in de natuur is vast. Vast. Dat is vast voedsel. En dat staat in de schrift ook voor het vaste voedsel uit het woord van God. Daarom zegt de Heer ook, in Spreuken, eet honing, mijn zoon. Nou, dan weet je waar het over gaat. Hè? Nu weet je waar dat over gaat. Dat vaste voedsel van het woord tot je nemen. Want dat is goed voor je gehemelte. Het is goed voor je, snapt u, uw geest, uw denkzin. Dat woord van God is daar geweldig voor. Er is geen beter iets voor je denken, voor je denkzin, om dat te richten dan het woord van God zelf. Als dat daarin gaat werken, ja, dan ga je heel anders denken. Op de goede manier anders denken. Ja, want er zijn natuurlijk talloze denkmanipulators, laat ik ze zomaar noemen, in deze wereld. Die op een hele geraffineerde manier het denken van de mensen de andere kant op sturen. En dat gaat heel geraffineerd, nauwelijks dat je het nauwelijks merkt. Maar als je het weet, zie je het. Of als je het weet, lees je het. Dat zijn de gedachtenveranderaars van deze wereld. En dat gaat dag aan dag, via de media gaat dat dag aan dag gaat dat door. Constant. En ga je ervoor openstellen, vroeg of laat ga je erin mee. Maar onze ogen zijn wat gewend geworden, hoop ik, door het woord van God. En dan ga je het zien. Dan ga je zien hoe het zit. En dan ga je er doorheen kijken. En dan zie je hoe er gemanipuleerd wordt met allerlei dingen, op allerlei terreinen, met het denken van de mens. Want dat wil men, dat wil de tegenstander natuurlijk in zijn macht krijgen. Maar goed, even dat terzijde. Daarna wierp hij water in het wasbekken. En hij begon de voeten te wassen van de discipelen. Dan zijn we weer bij het koperen wasvat. Ziet u het? Hoe de beweging teruggaat naar het heilige koperen wasvat. De voeten wassen van de discipelen. En dat is natuurlijk ook een geweldige prediking. En dat hebben wij ook nodig. Dat de Heer ons voortdurend heiligt en reinigt. En hoe doet hij dat? Nou, door het water van het woord. Dat is ook een functie van het woord, om ons te heiligen en te reinigen. En dat werkt heel goed in je binnenste. Dat de inname van het woord, dat heiligt en reinigt je binnenste, je denken enzovoort. Dat wordt dan zuiverder, wordt weer op God gericht enzovoort. Hè. Dus dat heeft heel veel functies hoor, dat woord van God, dat is heel rijk. En ziet er weer water, hè, beeld uit de natuur weer. God predikt het, overal is water. Er is helemaal geen watergebrek natuurlijk in deze wereld, want we hebben oceanen vol. En zo, dat is de overvloed van God eigenlijk. Hè? Als ik die oceanen zie op een wereldkaart, dan denk ik van ja, dat is nou de overvloed van God. Zoveel water geeft hij ons nou. We hebben zat, meer dan voldoende. En dat is ook met woord natuurlijk zo. Hè? Dan gaan we naar de tafel met de toonbroden. En dan zegt de Heer als ze aan tafel zitten, niet over jullie allen spreek ik, want ik weet wie ik uitgekozen heb. Maar opdat de schrift vervuld wordt, hij die met mij het brood eet, verheft tegen mij zijn hiel. En in dat verband doet de Heer ook een aanhaling uit Tenach. En er staat ook in Johannes 6, dat is Lucas 6, daarin is hij in de nacht geweest in het gebed van God, staat er dan. Dan is hij op de berg geweest, heeft hij met vader gesproken in de nacht. En na die nacht van gebed, dan kiest hij zijn discipelen uit. En dan staat er ook dat hij op dat moment wist wie hij uitkoos. Hij wist ook wie hem overleveren zou. Altijd wordt het woord verraden, hè, bij Judas gezegd, maar Judas leverde hem over. Dat is eigenlijk het woord. Hè. Dat is, verraden is een beetje gekleurd en natuurlijk zou je dat kunnen zeggen. Maar als we daar een beetje op inzoomen, was het eigenlijk wel verraad wat Judas deed? Was het wel verraad? Die menigte die op hem afkwam, die wist toch precies wie die was, wie ze moesten hebben. En Judas gaf hem de kus en zei, die moeten jullie hebben, maar die met stokken enzovoort allemaal op hem afgestuurd waren, die wisten wel wie die was. Alleen Judas gaf hem over. Judas leverde hem over. Dat is ook het woord wat er staat. En dat moest hij doen. Dat moest hij doen, Judas. En de Heer, die moedigde dat bij die maaltijd, moedigde de Heer dat zelfs aan bij Judas. Want dan zei hij gaf hem dat bijzondere hapje, de beter. En dan zei hij, ga nou doen, Judas, wat je moet doen. Zoiets, zo'n soort uitspraak. Hè? Dus de Heer moedigde dat in feite nog aan ook. Hij attendeerde Judas als het ware op wat hij moest gaan doen. En toen voerde Satan in hem en toen kon hij dat ook doen. Wat hij deed voor 30 zilverstukken, die hij later teruggooide in de tempel. Maar Judas moest dat doen, dat was geprofeteerd. En was ook geprofeteerd, een ander nemen zijn functie in nee, een ander nemen zijn ambt wordt er ook wel vertaald. Een ander nemen zijn functie, Handelingen 1. En toen kwam er ook iemand anders voor Judas in de plaats. Maar het was allemaal geprofeteerd. Het moest zo gaan, Judas moest die rol, om het zomaar te zeggen, vervullen. Waarin Judas in feite een uitbeelding was van Juda, van Israël, wat hem overleverde om te worden gekruisigd. Judas was verpersoonlijkte daarmee Juda in feite. Hè? Dat is wat natuurlijk de schriften duidelijk maken. Maar de Heer zegt, kijk, hij die met mij het brood eet, verheft tegen mijn ziel. De Heer wist precies, hij wist van meet af aan, vanaf minuut 1 wist de Heer wie hem verraden zou. Al die 12 die met hem optrokken, en hij wist het. En hij had ze lief, allemaal, ook Judas. En want de Heer wist ook dat Judas dat zou moeten doen. Natuurlijk wist de Heer dat. Hij had toch tot en met de Tenach bestudeerd. Hij kende als geen ander de diepte van de Tenach en dat het allemaal over hem sprak, dat wist hij. Dus hij wist, natuurlijk wist hij precies wie Judas was en wat hij moest doen en dat het allemaal zo ook moest gebeuren vanuit de Vader. Natuurlijk, dat was de wil van de Vader, dat het uiteindelijk ook zo zou gebeuren. Ja, en als je die dingen weet, hè, in de loop van de jaren, stapje voor stapje leer je dit soort dingen kennen, dan kom je onder de indruk van, ja, wij als mensen hebben eigenlijk helemaal niet zoveel te vertellen, hè. Alles is uit God. Hoe ons leven gaat, Psalm 139, de Heer kende ons embryo al en al die dagen die wij zouden leven, wist hij ook al. En dat is niet alleen van eentje, van de Messias, want daar gaat het vooral over in Psalm 139, maar het geldt bij uitbreiding natuurlijk voor ons allemaal. De Heer kende je van tevoren, hij kende al jouw dagen, hij kende al je tegenslag en voorspoed en noem alles maar op. Alles is uit God. Dat is de hoogste onthulling die je maar kunt bedenken in de schrift. Of die je kunt lezen in de schrift. Niet bedenken, lezen. En dat is zo. En dat was ook Judas. Dat Judas moest doen was ook uit God. Was ook uit de Vader. En dat zijn ja, soms wel moeilijke dingen natuurlijk. Als het gaat om dit soort deze geschiedenis. Dat de Heer ja, die zonder zonde was. Hij was toch het lam van God dat de zonde van de wereld weg zou nemen. En hij moest ook zonder zonde zijn. Het moest een gaaf lam zijn waaraan geen enkel gebrek was. Nou, er was aan hem geen enkel gebrek. Hij was absoluut zonder zonde. En hij werd gekruisigd. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En dat maakt het des te indrukwekkender als u het mij vraagt. Hè. Die zoon van zijn liefde. Ja, dat had alles met de liefde van de Vader. Toch met de liefde van de Vader te maken. En ja... Ik denk dan steeds, wat is het toch geweldig, deze ding? Wat is dat geweldig, hè? Maar ik ga dat niet steeds zeggen, want dan wordt het een eentonig, steeds een refrein. Maar ik vind, dit is zo geweldig dat je dit zo mag weten. Deze dingen, dat is zo kostbaar. En het geeft je zoveel rust in je hart, in je leven, in hoe je in het leven mag staan en hoe je tegen de dingen aan kunt kijken en dat je er doorheen kunt kijken, dat je ja, alle processen die zich afspelen in deze wereld en noem alles maar op, dat je toch weet, ja, maar desondanks gaat het niet buiten zijn liefde om en zal hij tot zijn doel komen, ook hier doorheen, ook door deze weg van duisternis heen. Want voor hem is de duisternis immers als het licht, Psalm 139. Voor hem is niets verborgen. Dus ja... En dat is geweldig, dat is heerlijk, als voor hem niets verborgen is. Zo mag je leven. Goed, we gaan verder naar licht. We zijn in het heilige en daar is de kandelaar. En dan zegt de Heer, de trooster nu, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal jullie alles onderwijzen en jullie herinneren aan alles wat ik tot jullie gezegd heb. Want die kandelaar, daarin zat olijfolie. En olijfolie in het Midden-Oosten was altijd het belangrijkste waardoor licht kon zijn in de huizen. He, dat is een van de belangrijkste functies van de olijfboom. De olie uit die olijven, he, de beste olie is natuurlijk uit de olijven die het zwaarst onder druk hebben gestaan, die het zwaarst gepest zijn. Maar die olijfolie, ja, de toepassing daarvan is vooral, niet alleen bij eten, maar vooral voor licht in het Midden-Oosten. Dus als je een olijfboom, dan denkt men in het Midden-Oosten vooral aan licht, aan die olijfolie. He, dat is het beeld wat wij misschien een beetje kwijt zijn geraakt. Want ja, we zitten hier allemaal met elektrische lampen en noem alles maar op. Elektrisch aangestuurde lampen, maar daar was het altijd dat kandelaartje met olijfolie. Dat gaf licht in het huis. Daar kon je bij 's avonds nog bij lezen, bij wijze van spreken. He. Dus hier zijn we dan bij de olie en olie. En die olijfolie is natuurlijk ook een beeld in zichzelf van Heilige Geest. Dus hier spreekt de Heer ook, zou je kunnen zeggen, als je dat weet, over die olie, hè, de olie van de geest. En dan gaan we naar nog een stapje verder, naar het Heilige der Heiligen, het Gouden Reukofferaltaar. En dan zijn we bij dat indrukwekkende gebed wat de Heer uitspreekt in Johannes 17, waarin hij zegt, en nu, u, verheerlijk u, mijn Vader, met uzelf in de heerlijkheid die ik had voor de wereld was bij u. En hier refereert de Heer ook aan zijn heerlijkheid voordat de wereld was. Dus voordat er ook maar iets was, had de Heer grote heerlijkheid. En daar refereert hij hier aan in zijn gebed. De discipelen zullen dat waarschijnlijk niet begrepen hebben, dat hij dit zei, wat hij hiermee zei. En dit noemt men dan, het staat niet letterlijk in de schrift zo, maar dit noemt men altijd het hoge priesterlijk gebed. Ja, dat is misschien wel een goede aanduiding, want de Heer zou ook hierna worden, na zijn dood en opstanding, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus hij zat daar al heel dichtbij, zou je kunnen zeggen. Maar dat gouden reukofferaltaar, een reukoffer wat opstijgt, dat is in de schrift ook een beeld van gebed. Vandaar hier de toepassing Johannes 17, het gebed van de Heer. En dan zijn we dus al heel dicht bij dat Heilige der Heiligen. We zien in feite hem op de weg terug gaan. En later, na zijn opstanding, zou hij ook zeggen in zijn opstanding hemelvaart, en dat had hij ook al eerder gezegd, dat hij zou teruggaan naar de Vader. Dus uiteindelijk zou hij ook daadwerkelijk van de Olijfberg opstijgen en naar de Vader teruggaan. En dan is hij weer in het Heilige der Heiligen, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus we zien in Johannes eigenlijk die hele beweging, eerst eruit, uit de tabernakel en vervolgens weer terug de tabernakel in. En dat is ook de gang die de Heer heeft gemaakt vanuit de Vader naar de wereld en daar zijn werk gedaan, het wil van de Vader gedaan en weer teruggekeerd naar de Vader. Goed, hij was al bij de Vader als de zoon van zijn liefde in de vorm van God. En dit is natuurlijk een geweldige uitspraak waar ik er net al even aan refereerde. Efeze 1 vers 4, daar wordt van ons gezegd zoals hij ons heeft uitgekozen, of zoals hij ons uitkiest, in hem, dus in Christus, voor de nederwerping van de wereld. En als God ons dan toen al in hem zag, dan kan het niet anders zijn dan dat hij er ook toen al was. Voor de nederwerping van de wereld was hij daar al. Hè? En zag God ons al, toen was hij, zoals wij dat dan zeggen, heilig en smetteloos, toen, als de Zoon, hè, volkomen. En wij werden in hem gezien en dat is opdat wij heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht zijn. Dus het wordt toen al gezegd en dat is nu zoals God ons nog steeds ziet in Christus, zijn wij heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht. En op die gronden ook natuurlijk, en op grond natuurlijk van het kostbare bloed van Christus, zullen wij ook straks bij hem zijn, zal hij ons ook tot zich trekken, het moment van de bazuin van God. Dat is natuurlijk een heel bijzonder moment. Dan zal hij spreken en dan gaan mensen die bij het lichaam van Christus horen en gestorven zijn opstaan. Die zullen opstaan, opgewekt worden en dan zullen we allemaal verenigd worden samen. En dat gaat in stapjes. Dan leest u de UR. In UR Nederlands wordt nu in artikelen, in stappen, wordt dat allemaal uit de doeken gedaan. Welke stappen dan op die dag, wat is het, een dag gezet worden. Dus u kunt dat dan nalezen. UR ligt op de boekentafel, kunt u meenemen. De eerste mens, zegt Paulus, en we gaan zo langzamerhand afsluiten. De eerste mens is uit de aarde, van de aardbodem. En de tweede mens, zegt Paulus, is de Heer uit de hemel. Dus hier onderstreept Paulus als het ware nog eens heel erg duidelijk wat we in Johannes ook hebben gezien, wat de Heer van zichzelf zei. Dat hij zelf het brood is wat is afgedaald uit de hemel. En dat zegt Paulus hier, de tweede mens is de Heer uit de hemel. Dus de Heer die uit de hemel kwam, was de tweede mens. En hij is nog steeds mens, dus ik moet zeggen, hij is de tweede mens. Hij is nog steeds de mens Christus Jezus. En Paulus die stelt dan vast, en zoals wij bekleed zijn met het beeld van hem die van de aardbodem was, dat zijn we nu nog, Adam, we zijn afstammelingen van Adam, en we dragen dan ook dienstbeeld en gelijkenis als het daarover gaat. Adams beeld en gelijkenis. Zouden wij ook bekleed zijn met het beeld van de hemelse of ophemelse. Letterlijk, hè? Nou, dat is hij, dat is de Heer nu. Hij is, heeft nu ophemelse heerlijkheid. Die had hij, maar die heeft hij nu in grotere heerlijkheid. Bekleedt hij die nu. En wij zullen dan aan, ja, dus eenzelfde heerlijkheidslichaam als dat hij nu heeft, zullen wij ook dan hebben. Die heerlijkheid die hij nu heeft, zullen wij ook hebben. Ophemelse heerlijkheid. En dat is van een veel hogere orde dan de aardse natuurlijk. Dat begrijpt u, hè? Dat is veel meer heerlijkheid. Dan kunnen we ons niet voorstellen hoe dat dan zal zijn. En dan sluiten we af met, ja, Efezebrief. Ik zou bijna willen zeggen, het kan bijna niet anders. We sluiten af met Efeze, want daar zijn we ook mee bezig in de Efeze-studies, zoals u wellicht wel weet. Het hij steeg op nu. Wat betekent het anders dan dat hij ook eerst afdaalde in de lagere delen van de aarde? Hij die afdaalt is dezelfde die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn. Hier zien we opnieuw wat Paulus zegt, dat hij is afgedaald, dat we zeggen hij is afgedaald, dus hij was daadwerkelijk daar bij Vader in de gestalte van God, dat heeft hij afgelegd, daarvan heeft hij zich leeggemaakt. Hij is mens geworden en hij is zelfs afgedaald in de lagere delen van de aarde. En dat is hier, ik heb die plaatjes, meer van Galilea en de Dode Zee. Dat zijn de laagste gebieden van de aarde, de laagste gebieden van de aarde. En daar is hij gekomen. Als een uitbeelding natuurlijk van het feit hoe diep zijn vernedering was, zijn verootmoediging was. Dat is wat Filippenzen natuurlijk ook zegt. Hij was in de vorm van God, hij was aan God gelijk, zegt Filippenzen 2. En daarvan heeft hij zich leeggemaakt en hij is mens geworden, hij heeft zich verootmoedigd. En als mens is hij zo verootmoedigd dat hij zelfs gehoorzaam werd tot en met de dood van het kruis. We hebben het gelezen in Hebreeën 5, in het eerste gedeelte van vandaag, dat hij gehoorzaamheid leerde uit wat hij leed. Als de zoon heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij leed, als mens. Dat gaat heel ver, dat ging zelfs tot en met de dood van het kruis. En dat hij dan in de lagere of laagste delen van de aarde kwam, is daar in feite een uitbeelding van, zou je kunnen zeggen. Want zo diep als zijn verootmoediging, zijn vernedering was, dieper kon niet. Dood van het kruis, als zonderloze zoon. Dieper kon je niet vernederd worden. En dat is gebeurd. En zover, zo diep is hij afgedaald voor ons, voor u, jou en mij, en voor de hele wereld. En dat voor de hele wereld daar ook het heil, en ook zelfs voor al die hemelse machten en krachten, heeft hij de redding bewerkt, daardoorheen, door die kruisdood heen. Hè? Dat is de basis waarop die redding is. Zijn kostbaar bloed heeft hij geplengd en dat is de basis van onze redding, van alle redding die je maar voor kunt stellen. En daarna is hij ook enorm verhoogd, zegt Paulus hier. Hij die afdaalt, is dezelfde die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn. Dus hij heeft nu een positie boven al die hemelse machten en krachten opnieuw. En van daaruit zal hij ook alles naar zich toetrekken uiteindelijk. Hè? goed tot zover voor vandaag. En daarmee wordt dit onderwerp afgesloten. De heerlijkheid van Christus voordat hij mens werd. Dus dat was denk ik... we hebben er 3 keer met elkaar over kunnen spreken. Wat teksten met elkaar gelezen en om dat wat nader te bekijken. Dus ik denk dat dat goed was om dat met elkaar te doen. Zullen wij de Heer daarvoor danken? Vader, we danken u dat we zo deze dingen uit uw woord over uw zoon, over uw geliefde zoon mochten bekijken. Beseffend, Vader, dat die hele gang van uw zoon ten diepste ook in uw hand was en is. En dat u alles uitwerkt naar uw plan, wil en bedoeling. Vader, dank u wel dat u zo'n groot God bent. Dat u niet laat varen wat uw hand begon, ook in ons persoonlijk leven. Vader, u werkt het uit en we mogen in dankbaarheid onder uw woord en onder uw zoon staan. Vader, als leden van het lichaam van Christus, dank u wel voor de heerlijke toekomst die wacht. We zien uit naar de heerlijkheid die wacht en zolang dat nog niet is, kunnen wij met die bedankbaarheid en vreugde hier op aarde wandelen en leven. En Vader, mag ons leven zijn tot eer van u, dat we werkelijk in nieuwheid van leven wandelen. En beseffen dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. Vader, mag dat ons leven bepalen en uitwerken. We danken u voor de momenten dat we met dit bijzondere onderwerp bezig konden zijn. We danken u dat u ons dat gaf, dat het mogelijk was. We danken u voor ieder die hier wilde zijn en die op afstand meekeek en luisterde of misschien dit later hoort. Vader, dank u wel dat u dat ons geeft en dat we zo als gelovigen gezamenlijk mogen optrekken en ons mogen verblijden over wie u bent. We danken u daarvoor, Vader, en we zien op naar u. We danken u voor uw genade en trouw en goedheid in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.